Goedemorgen. We gaan met elkaar een vers lezen. 2 Samuel 12. En we lezen daarvan één vers en dat is vers 24. En daar staat: daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Hij ging naar haar toe en sliep met haar. Zij baarde een zoon die hij de naam Salomo gaf. De Heere had hem lief. Tot zover. En we gaan vanochtend in stilstaan bij die woorden. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Moet je eens even op je in laten werken. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Nou, daar gaan we eens over nadenken wat daar gebeurd is. Want we kennen waarschijnlijk die geschiedenis wel, hè? David en Batseba, samen overspel gepleegd. Dat was niet het enige. Daarna heeft David bewust Uria, de man van Batseba, voor in de strijd neergezet. En toen de strijd hevig was, liet hij het leger terugtrekken, zodat Uria alleen stond en werd gedood. Overspel en een moord. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Hoe is die relatie weer ten goede gekeerd? Hoe hebben die elkaar weer gevonden? Hoe hebben die elkaar weer in verbinding kunnen zoeken en vinden? Waarschijnlijk heeft David 9 maanden dit geheim, dat overspel, verzwegen. Oh, in het paleis werd daar wel over gesproken, maar hij probeerde dat als het ware weg te drukken. En er was iemand voor nodig die uiteindelijk kwam om het hem duidelijk te maken. We weten ervan, David, we zijn op de hoogte. Jij hebt een probleem met God en die man dat was Nathan. Nathan die kwam naar David toe, de profeet, en die had een voorbeeld. En dat sprak wel tot zijn verbeelding van David. Het ging over schapen. Nou, als oud schaapherder heeft hij dit wel begrepen, dit verhaal. Er was een arme man met 1 ooilam. Een arme man met 1 jong vrouwtje schaap. En er was een rijke man met heel veel schapen. En als je Nathan het verhaal hoort vertellen, dan heb je direct sympathie voor die arme man met dat ene ooilammetje. Het ooilam groeide op bij het gezin. Het graf kreeg te eten bij het gezin. Misschien werd het ook wel met de fles eerst gevoerd. En als de kinderen uit school kwamen, dan huppelde het lammetje in de tuin naar de kinderen toe. Het was een lieflijk beeld wat Nathan schetste. Het lammetje zat aan tafel. Het sliep zelfs in zijn armen. En er staat dan, het was als een dochter voor hem. Daarmee laat Nathan zien hoe dat gezin samen optrok en hoe dat lammetje daar zijn plek in innam. En er was die rijke man met die grote kudde die niks van die kudde wist en eigenlijk ook niet geïnteresseerd was in al die schapen. Totdat bij die rijke man een reiziger kwam, een gast. Ja, die moest eten hebben. Ja. Maar ja, om nu van zijn eigen kudde wat te slachten, dat is nou toch ook wat. Laat ik het ooilammetje van mijn buurman nemen. En toen David dit hoorde, was hij woest. dat ene lammetje werd geslacht voor die rijke man, zodat de reiziger te eten kon krijgen. Dit kan niet. En hij zegt dan ook, die man die moet sterven en het moet viervoudig, dat lammetje moet viervoudig vergoed worden. En dan zie je de vinger van Nathan wijzen. David, jij bent die man. David denkt, het is uitgekomen nu. Ik heb het zo lang weggedrukt, dat geheim van mij met Bathsheba. Ik heb het proberen te verzwijgen, maar nu komt het alsnog door Nathan naar buiten. En David zegt dan ook, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. U zult niet sterven. En we zitten hier direct op een van de hoofdthema's in de Bijbel. Vergeving. Vergeving. Vergeving is een van de hoofdthema's die we eigenlijk de hele Bijbel doorzien. Job en Abraham, die leefden nog niet bij de wet, maar ze wisten, we moeten offeren om in relatie met God te blijven. En dan komt de offerdienst op gang bij de tabernakel en later bij de tempel. En een van de dingen die gedaan werd, was het offeren om zo vergeving van schuld te krijgen. En de profeten roepen er iedere keer weer op, keer je om, volk van Israël, jullie leven in afgoderij, maar keer je om en vraag vergeving. En allemaal is dat een heenwijzing naar het lam, het volbrachte, het volmaakte lam, wat eenmaal de zondes voor de zonde zou sterven, Christus. Het is de kern van de Bijbelse boodschap, vergeving. En die vergeving die zou je kunnen verdelen in tweeën. Je hebt een verticale vergeving en je hebt een horizontale vergeving. Nou, wat David allereerst nodig had, dat was een verticale vergeving. En in Psalm 32 laat hij ook zien dat toen hij nog zijn zonde niet beleed, dat hij er als het ware zwaarmoedig van werd. In Psalm 32 staat, toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse hitte, droogte. David was als het ware terneergeslagen door zijn zonde. Hij was, je zou kunnen zeggen, depressief van zijn zonde. Het drukte zwaar op hem. Zijn geweten knaagde. Maar hij hield het voor zichzelf. Hij stond niet meer recht tegenover God. Het was zoals bij die verloren zoon. Die verloren zoon die weg was gegaan, had gezegd, mijn vader is dood, bij de varkens terecht kwam en dan zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel tegenover u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Het drukte zwaar op hem. Zijn geweten knaagt. Ik heb mijn vader als dood verklaard. En ik heb een puinhoop van mijn leven gemaakt. Het drukt zwaar op mijn ziel. Het drukt zwaar op mijn hart. En toen Petrus, die Jezus verloochend had, dat kunnen we lezen. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Bitter. Het drukte zwaar op hem dat hij drie keer had gezegd, ik ken Jezus niet. Het was als een bittere kruid. Wie kent het kruid Myrixwortel? Dat is bitter, hè? Dat is echt heel bitter. Dat wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij de Pesachmaaltijd wordt dat gebruikt. Zo bitter was het. Zo bitter voelde de verloochening aan. Zo bitter voelde het leven van David aan. Het is als schrijnend verdriet. Maar in diezelfde psalm 32, een van die boetepsalmen van David, zegt hij ook, mijn zonde maakte ik u bekend, Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. God vergeeft als je berouw hebt van je zonde. Het drukte zwaar op hem, maar toen ik open werd met mijn hart, toen ik eerlijk werd met mijn ziel, toen ik het uitsprak naar u toe, omdat Nathan zijn wijsvinger naar mij uitgestrekt had en zei, maar jij bent die man, toen ik dat opende voor u, bent u de God die vergeeft. Zoals Johannes in zijn brief zegt, als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle, hoor goed hè, alle ongerechtigheid. Van moord, alle ongerechtigheid. Van overspel, alle ongerechtigheid. Het is God die als het ware naar ons toekomt en zegt, ik vergeef je zonde als je berouw hebt van dat wat je gedaan hebt. En in Psalm 32 begint hij ook door te zeggen, David zong verheugd nadat hij berouw toonde. Hij was blij. Waarom? Omdat Psalm 32 zegt, welzalig is hij van wie de overtredingen vergeven, van wie de zonde bedekt is. Ik ben gelukkig. Het drukte zwaar op me, maar ik heb het uitgesproken, welzalig ben ik nu. Ik ben gelukkig, want de overtredingen zijn door God vergeven. Welke overtredingen? Alle overtredingen. En Davids zondebelijdenis en zijn roep om vergeving gebeurt alleen door Gods genade. Die andere boetepsalm, Psalm 51... die zegt, wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtredingen uit, overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Hij is het gaan zien. Hij is omhoog gaan kijken en weet, maar deze God die ik dien en die ik weer opnieuw wil dienen, dat is een God die genadig is, die barmhartig is en die goede tieren is. En hij ziet daar het karakter van God opnieuw en zegt maar deze God komt mij tegemoet. Ik belijd, maar het is die God die mij tegemoet komt. Een God die genadig is, goede tieren en barmhartig. En hij overdenkt het karakter van God. En in diezelfde Psalm 51 weet hij ook, ik ben schoon gewassen. Mijn ziel is schoon, was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Zoals 1 Johannes ook zegt, om ons te reinigen, schoon te wassen, schoon te maken van alle ongerechtigheid. God veracht een gebroken geest en een verslagen hart niet. In Psalm 51 staat, de offers voor God zijn een gebroken geest, een verbrijzeld en verslagen hart, zult u, o God, niet verachten. God zal een gebroken geest, een berouwvol hart, nooit laten staan. Dat is juist wie God is. God kan juist wat met zondige harten. Daar is hij juist zo genadig voor en goede tieren en barmhartig. Hij kan er wat mee. Dat is niet minder waardig voor hem. Nee, hij wast het schoon. Dit is de boodschap van de Bijbel, Oude Testament en Nieuwe Testament. Kom naar mij toe. Kom naar mij toe. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal rust geven. Dit is de boodschap. Als je berouw hebt, is daar een God die goede tieren is, die zichzelf heeft laten zien in zijn Zoon Jezus Christus, die zachtmoedig en nederig van hart is en die zegt, kom nou. Ja, maar ik heb een moord begaan. Kom nou. Ja, ik heb overspel gepleegd. Kom nou. Kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Wat zal David in die 9 maanden geworsteld hebben? Hoe sta ik nu ten opzichte van God? Kan ik nog gered worden op grond van wat ik gedaan heb? Wat heeft hij geworsteld met zijn eigen schuld? Hoe moet ik omgaan met mijn schuld? Wat heeft hij geworsteld met de ander? Hoe denken anderen over mij? Hoe denkt Batseba nu over mij? Maar David is gaan zien wie God is. Goedertieren, genadig, barmhartig. Hij wil graag vergeven, deze God. En het is David die niet met die schuld moet blijven rondsjokken en als het ware te neergeslagen moet blijven. Nee, hij moet naar die God terugkeren met zijn berouwvol hart. En bij God is dan vreugde en opnieuw aanbidding te vinden. Want hij, die God, is de schat van zijn leven. Dat is de verticale dimensie van vergeving. Maar nu de horizontale. Want horizontaal tussen mensen moest er ook wel het een en ander gebeuren. Een huwelijk zonder vergeving, let goed op. Een huwelijk zonder vergeving loopt uit op scheiding. Vriendschappen zonder vergeving loopt uit op ruzie. En een gemeente zonder vergeving loopt uit op scheuring. Daar waar geen vergeving is, daar gaan dingen kapot die onherstelbaar zijn. En vergeving is juist om verstoorde relaties te herstellen. En Gods oplossing voor verstoorde relaties is vergeving. Nogmaals die woorden. Daarna troostte David zijn vrouw Batseba. Voor dat woordje troosten staat in het Hebreeuws nachem, nacham. En nacham betekent zoiets als troosten. Maar nacham kan ook betekenen tot inkeer komen, berouw tonen. Nou, om Batseba te kunnen troosten, moest allereerst David tot inkeer komen, berouw tonen. Hij moest bij zijn hart uitkomen en zijn hart moest veranderen, zijn gedachten moesten veranderen, zijn gedrag moest veranderen, zodat hij uiteindelijk zijn vrouw kon troosten. Er moest een verandering van hart optreden. David had Batseba benadeeld, vreselijk benadeeld. Wat moest hij nu ten opzichte van haar doen, horizontaal? En als hij dat deed, wat moest Batseba dan doen richting David? Horizontaal. Wat moest David doen richting Batseba? Nou, het allereerste wat hij moest doen, hij moest tot inkeer komen. Hij moest tot inkeer komen, in zijn hart gaan kijken, wat is mijn aandeel aan dit probleem? Zoals die jongste zoon ook zei, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te maken. Maak mij als een van uw dagloners. Deze jongste zoon werd eerlijk met zichzelf. Deze jongste zoon kreeg eerlijke gedachten over zijn situatie. En zo moest David ook eerlijke gedachten over zijn situatie krijgen. Hij moest met een nieuw perspectief gaan kijken. Hij moest tot inkeer komen en zeggen, allereerst heb ik gezondigd tegen jou, Batseba. En hij moest daarin zijn verantwoordelijkheid, dat is het tweede. Hij moest tot inkeer komen, ik heb schuld. En ten tweede, hij moest verantwoordelijkheid nemen. Hij moest het niet gaan afschuiven. Ja, jij hebt ook je aandeel erin. Dat was de tactiek van Adam en Eva. Adam en Eva, die gingen afschuiven. Ja, die vrouw, ja, die slang. Maar als het gaat om berouw, heeft dat alles te maken, vergeving horizontaal, heeft dat alles te maken met, ik neem verantwoordelijkheid voor mijn aandeel. Ik kom tot inkeer. Ik neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn aandeel. En ik heb berouw. En berouw is iets anders dan spijt. Ja, het spijt me. Dat wordt vaak gezegd. Overal waar je... Het spijt me. Maar wat zeg je dan eigenlijk met het spijt me? Dat blijft heel oppervlakkig. Er wordt eigenlijk niets gezegd wat je nou daadwerkelijk spijt. Berouw gaat dieper. Berouw betekent... Ik heb ten opzichte van God en ik heb ten opzichte van jou... Ik heb gezondigd. Ik heb iets vreselijks aangericht. Richting God en richting de ander. Als het gaat om spijt, dan mist dat kracht. Het mist echtheid, het mist duidelijkheid en het mist het verantwoordelijkheidsgevoel. Berouw gaat dieper. Het heeft goddelijke kracht, echtheid, duidelijkheid. Duidelijk in de zin van, ik heb gezondigd. En het teken van berouw is, wat heb ik de ander aangedaan en hoe kan ik dat nu jou gaan herstellen bij jou? Het betekent duidelijk worden over wat je gedaan hebt. Wat heb je gedaan? Wanneer heb je het gedaan? Hoe heb je het gedaan? Hoe vaak heb je het gedaan? En uiteindelijk bij het belijden komen, ik heb gezondigd. Ik wil opnieuw beginnen en ik wil de schade gaan herstellen die ik heb aangericht naar de ander toe. Dat is berouw. Berouw betekent, ik ben niet meer op mezelf gericht, maar berouw betekent, ik ben op God gericht en ik ben op de ander gericht. Hoe kan ik weer met God in het reine komen en met de ander in het reine komen? Bathseba zag dit blijkbaar bij David. Bathseba heeft gezien, hij is tot inkeer gekomen. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid en hij heeft berouw. En nu komt de spannende vraag. Bathseba, wat ga jij nu doen? Daarna troostte David zijn vrouw Bathseba. En zij liet het troosten toe. En dus heeft Bathseba, de man die overspel pleeg heeft gepleegd met haar, en de man die een moord op zijn geweten heeft, zij heeft hem vergeven. Vergeving schenken betekent zoiets als het oordeel wat er in mijn hart leeft, dat zal ik nu loslaten. Dat ga ik uitleggen. Dus vergeving betekent het oordeel wat ik in mijn hart heb, dat laat ik los. En dat oordeel kan zijn, ik geef niet meer om jou. Ik sluit me voor jou. Ik wil je nooit meer zien. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Ik zal je voor de rest van mijn leven haten. Dat is onvergevingsgezindheid. En toch is er een nieuw begin mogelijk. Een nieuw begin tussen David en Bathseba. En dat is een proces geweest. En dat proces heeft verschillende kanten. Allereerst, vergeving is een keuze. Als je gaat wachten op vergevingsgezindheid in moeilijke situaties, zal het nooit komen. Uiteindelijk is het een keuze om de ander te vergeven. En ondanks de pijnlijke emoties die er zijn en de pijnlijke herinneringen die er zijn, maak je de keuze om daar geen gebruik meer te maken naar die persoon toe. En er ook niet meer met anderen over te spreken. Je zet er als het ware een punt achter en zegt, ik zal hier niet meer over spreken. Ik zal hier niet meer met jou het voor je voeten leggen. Vergeving betekent niet vergeten. Je hebt dat niet onder controle, je kunt niet alles vergeten. Maar de pijnlijke woorden, de pijnlijke gebeurtenissen en de pijnlijke beelden, je zult daar niet meer je denken door laten beïnvloeden, maar je wilt je denken laten beïnvloeden over wie God is en zijn karakter. Als hij graag vergeeft, dan wil ik dat ook doen. En daar wil ik mij op richten. Vergeving is een opdracht. God is goed en vergevingsgezind. En daarom hebben wij ook de opdracht om te vergeven. Leef zoveel mogelijk, voor zover het van jou afhangt, in vrede met alle mensen. Alle mensen. Dat is een opdracht die we krijgen van Paulus uit Romeinen. Vergeving stelt geen voorwaarden. Vergeving is onvoorwaardelijk. Het is de Heer Jezus zelf die zegt, en als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Het is onvoorwaardelijk. Je stelt geen voorwaarden zoals God geen voorwaarden heeft gesteld om jou te vergeven. Vergeven betekent niet tolereren. We vergeven elkaar horizontaal. We vergeven elkaar en we gaan weer door met het oude patroon. Zand erover, we gaan gewoon weer verder waar we gebleven zijn. Dat is niet vergeven. Vergeven betekent, we vergeven elkaar en we gaan nieuwe wegen samen bewandelen. We gaan niet terug in de oude gewoontes van het verleden. Door te vergeven word je bevrijd. Als je niet vergeeft, word je bitter. En waar wrok is, daar word je hart en word je leven een wrak. Maar door te vergeven is er vrijheid. Ik sta vrij ten opzichte van de persoon. Ik sta vrij ten opzichte van God. Vergeving betekent, ik vertrouw God. Hij is te vertrouwen, want hij heeft mij alles vergeven. Hij is te vertrouwen en ik moet bij hem rusten en het van hem verwachten. Vergeven is nog niet verzoenen. Dat wordt vaak door elkaar gehaald. We hebben toch vergeven, dus nu is ook de relatie hersteld. Nee. Het begint met vergeven. Vergeven betekent, de schuld is kwijtgescholden. Maar verzoening, herbouwen van de relatie, dat heeft tijd nodig. Daarbij zou ik al de opmerking willen maken. Soms is alleen vergeving mogelijk. Eenzijdige vergeving. Maar is er geen mogelijkheid om ooit nog tot verzoening te komen? Er zijn situaties waar eenzijdig vergeven wordt, maar daar waar de ander niet tot inkeer komt, waar de ander niet zijn verantwoordelijkheid neemt en niet tot berouw komt, kun je ook niet komen tot verzoening. Dan kan je wel komen tot vergeving. Ik vergeef de ander. Waarom? Zover het van mij afhangt, hou ik vrede met alle mensen. Ik vergeef die ander. Maar verzoening, herstel van de relatie, is niet mogelijk meer. Als je kijkt naar het leven van David, dan heeft hij wel de gevolgen van zonde zijn hele leven meegedragen. Dat kan in ons leven ook zo zijn. We hebben keuzes gemaakt soms in ons leven, zondige keuzes, en de rest van je leven heb je die mee te dragen. David had dat. 3 dingen. Wel nu dan. Het zwaard zal voor eeuwig niet van uw huis wijken. De hele leven heeft hij moeite gehad in zijn gezin. Amnon, Tamar, Absalom. Er zijn altijd problemen zijn er gebleven. Het tweede wat er gezegd wordt in dat gedeelte van 2 Samuel, een van de waarschuwingen voor de toekomst is, zo zegt de Heere, zie, ik breng onheil over u uit uw eigen huis en zal uw vrouwen voor uw ogen nemen en hen aan uw naaste geven. Die zal op klaarlichte dag met uw vrouwen slapen. Er zal binnen het gezin onreinheid plaatsvinden. Dat is gebeurd. Dit is uitgekomen. Absalom heeft met de bijvrouwen van David op het balkon geslapen. En als laatste, een gevolg van de zonde tussen Bathseba en David is dat het eerste kindje van hen is gestorven. En toch, die twee gaan verder. En David troostte zijn vrouw Bathsheba. Hij had berouw over dat wat hij gedaan had. Er werd van beide kanten vergeving geschonken en vergeving aanvaard. Zou ik het nou een beetje raar zeggen, oud-testamentisch, vanuit het Oude Testament? Maar David leefde naar het evangelie. Verticale en horizontale vergeving ontvangen en de ander geven. Dat is leven vanuit het evangelie. Je zou kunnen zeggen, als je vergeving aan elkaar kan schenken, dan heb je het evangelie begrepen. Dan heb je gezien op het kruis, daar waar de Heer Jezus hing. En als je naar hem kijkt, dan weet je, ik heb berouw over mijn eigen zonde. Niet alleen maar de zonde van het verleden, maar als ik nu denk aan het kruis waar de Heer Jezus heeft gehangen, dan denk ik aan mijn eigen vleeselijke begeerte, ook vandaag nog. En die vergeeft hij. En het enige wat ik kan hebben is berouw. Dus kijk naar het kruis, dat brengt mij bij berouw. Ik heb berouw over de dingen die ik niet goed doe, ook vandaag. Maar kijk naar het kruis. Brengt mij ook weer bij de vergevingsgezindheid van de Heer Jezus. Hoe zijn zoon, de zoon van God, heeft geleden voor mij. Daarna troostte David zijn vrouw Bathsheba, betekent het uitleven van berouw en vergeving. En dat is begrijpen wat het evangelie, dat wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft, uitleven daar waar het soms super moeilijk is. In relaties, in gemeentes, in families. Maar je bent de kracht van het kruis gaan ontdekken en je wilt daaruit leven. En de kracht van het kruis is vrijheid, vrede en vreugde. Het kruis brengt volledige vergeving, dat is vrijheid. Het kruis herstelt onze relatie met God, er is vrede. En het kruis roept op tot dankbaarheid en vreugde. Dat is blijdschap. Door te zien op het kruis gaan we begrijpen wat het is om in Christus te zijn. En de geestelijke zegeningen niet alleen maar te kennen, maar ook uit te leven in mijn eigen hart. Het zijn in Christus betekent, mijn oude mens is gestorven. Ik ben een nieuw leven met Christus opgestaan. Ik ben in Christus geheiligd. Ik mag God naderen. Ik ben in zijn familie geadopteerd. Ik heb het doel van mijn leven zichtbaar gekregen. God eren, God aanbidden. Gods genade over mijn leven, niet alleen maar toen ik tot geloof kwam, maar ook vandaag, is overvloedig over mij. En daarom, omdat die genade zo groot is en die vergevingsgezindheid van Christus naar mij toe zo groot is, kan ik vergeving ontvangen en kan ik vergeving schenken. Daar waar mensen mij ook pijn hebben gedaan. Daarna troostte David zijn vrouw Bathsheba. Ik denk in die woorden dat dit uiteindelijk allemaal gebeurd is om hier uit te komen. Dat het ook jouw leven mag veranderen. Dat het ook jouw leven weer terug mag brengen uiteindelijk bij het kruis. En daar rondom dat kruis leeft en iedere keer weer verwonderd te zijn over dat wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. Niet alleen maar toen je tot geloof kwam, maar ook vandaag de dag in de uitdagingen waar God jou uiteindelijk brengt. Amen.